Goedemorgen. Tijdje geleden, maar het doet me weer goed om hier te zijn en ook een aantal bekenden tegen te komen. Soms dan heb je oude bekenden en wat denk je dan aan? Mensen die oud zijn en bekend? Of mensen die je al heel lang kent? Dan moet je ook al een klein beetje oud zijn. Maar het is heel mooi, ik kwam net twee mensen tegen en die kwam ik ongeveer 25 jaar geleden ook al tegen in deze gemeente. En dat geeft ook een hele mooie verbondenheid. Maar ook anderen die ik vanaf de tijd daarna ken. En het is prachtig om weer hier in de gemeente te zijn en te zien dat er ook weer nieuwe gezichten zijn. Dat er weer mensen aan de gemeente toegevoegd zijn. Ik had iets meegebracht, maar daar is al het een en ander uitgelegd. Misschien kennen jullie deze. Het is altijd spannend, maar ik ga het proberen. Ik zou heel veel oefenen, dan gaat het meer. Maar dit is een shofar, een ramshoorn. En die werd gebruikt om een oproep te doen. En een oproep, dat was een oproep tot de strijd. De militaire strijd, dat werd met tonen van ramshoorns aangetoond. En die jongens die konden beter blazen dan ik, denk ik. Ze hadden ook grotere ramshoorns. En dat was een teken van paraatheid. Maar het was niet alleen voor de militaire strijd. Het was ook voor de geestelijke strijd. Als de ramshoorn geblazen werd, dan werden mensen opgeroepen voor de geestelijke strijd om te bidden. En een oproep in de strijd, dat is je klaarmaken voor de hoogste vorm van paraatheid. En dat betekent dat je ook helemaal gereed bent om je taak uit te voeren. We kennen dat nu nog, mensen die in de kunst, hè, mensen die optreden, artiesten, dan wordt voor die tijd even gevraagd, ben je er klaar voor? En in de sport ook, dan wordt zelfs gezegd, klaar en dan go. Dus je moet er helemaal klaar voor zijn. Je moet helemaal paraat zijn om dat te doen. En dan denk je misschien, wat heeft dat te maken met Advent? Advent betekent aankomen, letterlijk. De komst van Jezus. En de komst van Jezus, dat is wereldgeschiedenis. Dat is het belangrijkste wat je in de geschiedenis denken kunt. Hij is gekomen om de wereld te redden. Ook om ons heel persoonlijk te redden. Daarvoor is hij gestorven, daarvoor is hij opgestaan. En daarvoor is hij uiteindelijk naar de hemel gegaan. Dat is geschiedenis. Dat is geweest. Maar er is meer. Er is meer tussen hemel en aarde. Jezus, hij zal komen. Dat is een prachtig overwinningslied. Ik kan niet zo goed zingen, dan zou ik het voorzingen. Jezus, hij zal komen. Hij zal komen met gejuich. Diep in mijn hart leeft dit geloof. Jezus, hij zal komen. En als we het hebben over de komst van Jezus, mooi met Advent, mooi als we naar kerst toe leven, mooi dat we vieren dat hij geweest is. En dat betekent heel veel voor ons. Dat heeft, denk ik, ons leven helemaal veranderd. Maar dat tweede gedeelte, dat hij nog zal komen, daar zullen we vanmorgen meer aandacht aan geven. En het eerste waar we dat tegenkomen, dat is op het moment dat, ja, het komt al eerder voor in de profeten, maar het komt op een hele bijzondere manier terug als we kijken naar, even kijken of dat werkt, moet ik die kant op draaien? Oh, ik krijg even hulp voor de volgende. Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, dat zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. En dat is zo mooi, besef dat hij degene is, die was en die komt. Dat die was hebben we het net over gehad. Dat is al een geweldige geschiedenis. De belangrijkste gebeurtenis, denk ik, in de hele wereldgeschiedenis. Maar hij is op dit moment, hij leeft. En hij leeft in iedereen die hem aanvaardt als zijn redder. En je mag beseffen, hij is bij ons. Hij is in ons midden. Waar twee of drie in zijn naam samenkomen, daar is hij in hun midden. En dat is die tegenwoordigheid van God. En vanmorgen gaat het daarover dat het niet altijd zo is dat wij ons dat bewust zijn. Daar worden we juist voor gewaarschuwd. En daar heb je die oproep voor nodig. Dat is een teken, wees wakker. Wees er helemaal bij. Let op. Kijk uit. En de tegenstander die heeft andere bedoelingen. En als we dan denken aan Jezus, hij was, maar hij is nu aanwezig. Hij is altijd bij je. Je kunt ook elk moment met hem praten. En dat kun je oefenen, daar kun je in groeien. Dat maakt je leven steeds rijker. En hij zal komen. En dat laatste, daar gaan we nog eventjes wat verder op in. Jezus was al bij de schepping. Er staat dat hij de schepper was. God heeft hem alles laten maken. Colossenzen 1 zegt, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Door hem zijn alle dingen geschapen. Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En Jezus zal komen. Toen hij opgevaren is, hij was op de Olijfberg met zijn leerlingen samen. En hij zegende hen. Dat vind ik zo'n mooi beeld. En toen zagen ze dat hij van hun weggenomen werd. Toen ging hij zo zegenend omhoog. En dan stonden ze verbijsterd te kijken. Steeds hoger, steeds hoger. En op een gegeven moment komt een wolk die hem wegneemt. En die leerlingen staan nog zo naar de hemel te staren. En opeens zegt de stem, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Bedenk wel dat op de manier waarop die nu weggegaan is, op dezelfde manier zal die op de wolken weer terugkomen. Dat is één hele duidelijke belofte die een engel uitspreekt als een boodschap van God. Hij zal op dezelfde manier terugkomen. Zoals jullie hem hebben zien heengaan. En dan zien we het ook in Openbaring. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Dat is mooi als je Openbaring 1 eens naleest, dan gaat het over God, het gaat over Jezus en op een gegeven moment wordt het over Jezus besproken en dan komt de ik-vorm. Daarna staat van ik ben de alfa en de omega en dan zien we dat hij dat zelf ook uitspreekt. Ik ben de eerste in vers 17 en 18 tot eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dan zien we opnieuw dat hij is en dat hij was en dat hij is en dat hij zal komen. Jezus, hij zal komen. En nu even een gedeelte wat we heel vaak niet horen, wat we misschien ook wel spannend vinden. Als de Heer naar de tempel kijkt, dan zeggen de mensen, oh Heer, moest kijken, wat een geweldig gebouw. En dat was het ook, het was een heel beroemd, heel mooi gebouw. De tempel die Herodes had laten herbouwen in die tijd. Nog groter en mooier dan die ooit geweest was. Wat een prachtig gebouw. En dan zegt de Heer tegen hun, van dat gebouw, dat zal helemaal verwoest worden. Er zal niet één steen op de ander blijven. Nou, dat horen ze aan. En dan even later, dan zijn de leerlingen weer met hem alleen en zeggen ze, Heer, wanneer zal dat gebeuren? En dan gaat de Heer allemaal dingen noemen die daarmee te maken hebben. En een stukje verder gaat hij dan in op, daar zal een groot, en zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er nooit meer zal zijn. Nou, dat klinkt niet positief. Daar zou je niet vrolijk van worden. Maar de Heer zegt heel duidelijk, een hele grote verdrukking, die is zo verschrikkelijk, zo is het nog nooit geweest. En zo zal het ook nooit meer terugkomen. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij daarna nog iets. De volgende graag even. Ik ben even het dingetje kwijt. Waar heb ik hem geladen? Had ik hem toch neergelegd? Oh, hier ligt hij, ja. Kijk, en dat gaat meer door. Dat is de volgorde waarin hij het zegt. Die verdrukking die komt. En wat zegt hij dan? En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan, die zal ook verduisterd worden, die zal zijn schijnsel niet meer geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Wat we ons er allemaal bij voor moeten stellen, maar het moet een heel... En dan gaat het een verschrikkelijke situatie zijn die dan gaat komen. En dan gaat de Heer nog verder uitleggen. En dan, dat is dus nadat die zon verduisterd is enzovoort, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen op de aarde rouw bedrijven, hetzelfde wat in Openbaring staat. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als zij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En daar hebben we van gezongen, dat hij als een koning komt. Dat hij als de Almachtige komt. Maar ziet u die volgorde? Eerst allemaal voortekenen, dan een grote verdrukking die zo duidelijk dat niemand zal zeggen, was dit het nou of komt het nog? Iedereen zal heel duidelijk meteen weer, dit is de grote verdrukking, dit is zo verschrikkelijk. En daarna dat de zon verduisterd wordt, dan zal hij zichtbaar worden. En er wordt heel verschillend gedacht over deze tijd. Maar één ding is duidelijk, hoop ik voor u, dat de zoon eind na de grote verdrukking. In dit gedeelte. En dan is de vraag, wat doe je daarmee? Met deze mededeling. Hij komt in heerlijkheid. En het is na de grote verdrukking. En dan zegt de Heer zelf, wees op je hoede. En weer de ramshoren, wees wakker. Wees attent, let erop. Pas op dat je niet geestelijk in slaap sukkelt. Ik had een woordspeling bedacht. Zo'n dingetje heet in het Hebreeuws een shofar. Dat is een ramshoorn. Hoe ken ik iemand... Die spreekt het Hebreeuws een beetje Nederlands uit. En die heeft het over de sofa. Bij een sofa denk ik aan rust, aan suf, aan slapen. Maar bij een shofar denk ik aan wakker worden, opletten, uitkijken. Dus je kunt beter het als shofar uit je hoede de betekenis te pakken. Maar toch is dat de waarschuwing die hier staat. Wees op je hoede. Laat je hart niet bezwaard worden door roes en dronkenschap en de zorgen voor de allerlaagste dingen. Veel mensen denken bij roes altijd aan dronkenschap. Hè? Mensen die flink gedronken hebben, die moeten hun roes uitslapen. Ik heb er geen ervaring mee, maar dat hebben ze mij wel eens verteld. En een roes, dat is een soort bedwelming. Dan denk je niet helder meer en dan weet je niet helder meer hoe het zit. Maar de grootste waarschuwing die er staat is niet dat we met dronkenschap op moeten passen. Daar kunnen best mensen problemen mee hebben en dat is heel vervelend. Zeker als je eraan verslaafd bent, dan kan het de baas over je worden. Maar dat is niet de enige roes. Ik denk dat een andere roes in ons leven... Dat we niet helder meer zien, dat we niet wakker meer zijn. Dat we niet meer onderscheiden waarop het aankomt. Dat is de zorg. Zorg voor de alledaagse dingen. Zo wordt. Ook met jonge mensen. Die zeggen, ik ben overtuigd dat als je Gods woord leest, dat je geestelijk gevoed wordt. En als je bidt, dan wordt je relatie met God sterker en dieper. Vraag het maar eens aan mensen die dat al doen. En zeker mensen die het al een tijd doen. Daar geloof ik in. Maar ik heb het zo druk. Ik zou niet weten wanneer ik dat doen moet. Dat is roes. Dat is beneveling. Dat is niet helder zien waar het op aankomt. Dat is andere dingen belangrijk vinden die helemaal niet belangrijker zijn. Dan kun je nog vreselijk schuldig voelen ook, hè. Maar met God leven, dat is feest. Dat is ontzettend belangrijk. En hoe meer je dat doet, hoe rijker je leven wordt. Jezus zegt, pas op. Dat gaat gebeuren straks, maar pas op. Pas op dat je hart niet bezwaard wordt. Dat je hart niet afgeleid wordt. Dat je niet alleen maar druk bent met andere dingen. En je kunt begrijpen dat mensen die niks met God hebben, dat die druk zijn met andere dingen. Maar hoe is het dan met mensen die echt zijn? En dat belangrijk is, die echt geloven dat het een heel rijk leven met God kan zijn. En dat het je versterkt in je geestelijk leven. Zijn die ook te druk met andere dingen? Een jongen die ik sprak, die zegt, ik ben wel overtuigd en ik doe ook mijn best ervoor. En vaak lukt het ook wel, maar ik heb gewoon de discipline niet om dat te doen. Is dat een excuus? Kun je dat leren? En dan is het heel mooi om te zien, waarom doe je dat? Ik heb ook altijd gezegd, niet alleen tegen jonge mensen, je moet er wel plezier in hebben. Als je het alleen maar doet omdat het moet, dat is met sporten ook zo. Hè? Misschien zijn hier mensen die naar een sportschool gaan of die op een andere manier beweging hebben. Want dat is heel goed voor je. Dat horen we allemaal. Hè? Je moet gezond eten, je moet gezond bewegen enzovoort. Maar als je daar geen plezier in hebt, ben ik benieuwd hoe lang je het volhoudt. En dat is met heel veel dingen zo. En het kan een vreugde zijn om met God te leven. En als je de werkje, heer wat jammer nou, dan wil je het niet eens meer missen. Dan ga je niet schuldig voelen. Dan zeg je, heer wat jammer nou, ik heb het gemist vanmorgen. Ik had graag even bij u willen zijn. En ik denk als dat in ons leven gaat groeien, als we geproefd hebben hoe rijk dat kan zijn, dan gaat dit heel praktisch worden. Dan kunnen we op onze hoede zijn, dan kunnen we heel wakker zijn. Dat is wat Jezus er zelf over zegt. En hij zegt ook, waak dan te alle tijden. Bid dat u waardig geacht zult worden. En op meer plaatsen, daar kan ik nu alvast iets over zeggen, ik ga ze niet allemaal noemen, daar gaat het over dat je nuchter en waakzaam moet zijn. Als je niet nuchter bent, dan ben je niet helder. Dan is die roes over je. Dan ben je een beetje beneveld. Dan onderscheid je niet meer waarop het aankomt. En nuchter en waakzaam zijn is heel belangrijk. En dat heeft te maken met dat je waardig geacht zult worden om dit mee te maken. Heftig verhaal, hè? Als advent, om je vromen is op kerst en te genieten van het feest dat de Heer gekomen is. Ik hoop dat dat overeind blijft, want er is nog iets. Anderen hierover. Dit zegt Paulus erover. Ja, hierover, dat is de vraag of het hierover gaat. Dan zegt hij, want de Heere zelf zal met het geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden. Dat is een heel speciaal woord, wat in die andere gedeelte niet staat. Opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En dat zegt de apostel als mensen heel verdrietig zijn omdat er iemand overleden is. Iemand die ze moeten missen doordat hij is heen gegaan. En zegt hij, ik wil je dit toch even vertellen. Zo zal het gaan. Dit gaat over de gelovigen. Over die toekomende gelovigen. En er wordt heel verschillend gedacht over die toekomende tijd. Maar alles wat ik erover gelezen heb, dit is wat anders dan die komst na de grote verdrukking. Dit is voor die tijd. Sommigen denken het is halverwege die verdrukking. Uit Daniël weten we dat dat 7 jaar zal zijn. Zo bij 3,5 jaar, daar hebben we aanwijzingen voor. Sommigen zeggen het zal aan het eind van de verdrukking zijn. Maar dit is dat de Heer zijn gemeente thuis haalt. En daar geloof ik helemaal in. Ik hoop, en daar zijn ook aanwijzingen voor, dat het voor de grote verdrukking is. Dat dan de mensen die nu al in hem geloven en nu naar hem uitzien, naar hem toe mogen. Wat interessant is, dat als dit genoemd wordt, dan wordt er op dezelfde manier gezegd, wees waakzaam, let op, want je weet niet wanneer het gebeurt. En allemaal voorbeelden uit de Bijbel, net zoals de zondvloed gegeven worden. Ze gingen gewoon door, die waren druk met het huwelijk en ten huwelijk gegeven worden en ten huwelijk genomen worden. En ze waren druk met van alles en nog wat. En plotseling is daar die zondvloed. Waarom? Ze zitten in een roes. Ze letten niet op wat God zegt. Ze letten niet op zijn belofte en ze willen al helemaal niet leven zoals hij dat gevraagd heeft. En dat wordt het mee vergeleken. Zeg, zorg nou dat dat met jou niet gebeurt. Zorg nou dat je wakker bent. Zorg nou dat je ernaar uitziet. Dat je blij bent om de Heer te ontmoeten. En dat wordt hierbij ook gezegd. Ik vind dit een geweldige bemoediging. Dat we mogen weten dat, oké, die grote verdrukking komt. En de Heer komt dan terug met alle macht en majesteit. Maar dat er ook een moment is, en zeer waarschijnlijk al voor de grote verdrukking, dat de gemeente van de Heer opgehaald wordt. Het lijkt me een geweldig feest. Ik had een heel mooie ervaring met een broeder uit de gemeente. Die zag ontzettend uit dat de Heer terugkwam. En hij verwachtte ook dat dat gauw zou gebeuren. En is en daarop verheugd. In ieder geval de laatste 30 jaar ervan, toen hij opnieuw geboren was. En toen ging het medisch niet goed met hem. Hij werd steeds zieker en hij zou waarschijnlijk niet lang meer leven. En toen zegt hij, Han, ik vind het niet erg om te sterven. Ik vind het ook prachtig om naar de Heer toe te gaan. Maar weet je wat ik nou zo jammer vind? Ik kan die wederkomst niet meemaken. Ik kan niet zien dat de Heer weer terugkomt. Wat jammer nou. Ik zeg, ik heb goed nieuws voor je. Want de Heer zelf zal op een teken, als de aartsengel roept, komen. En daar staat er, en zij die in Jezus Christus gestorven zijn, die zullen het eerst opstaan. Zij, als jij de Heer kent, hoor jij er ook bij. Dus jij mag nog eerder gaan. Stel dat ik nog leef als de Heer komt en jij bent overleden. Dan mag jij eerst. En dan mag ik erachteraan. Hij was heel verbijsterd. Zeer verheugd. Hij dacht, dan mis ik het toch niet. Maar sommige mensen denken, ja, het is al zo lang wachten. Wanneer komt die Heer nou? Dan heb ik ook een bemoediging voor je. Hangt een beetje vanaf hoe oud je bent. Maar stel je voor dat je rond je 50ste bent. Even voor de mensen van 50 en ouder. En de levensverwachting is dat je nou ongeveer 82 wordt. En stel je voor dat je 90 wordt. Dan zul je binnen 50 jaar de Heer zien. Of hij komt met grote macht en majesteit en hij komt de hele gemeente ophalen, of hij komt jou persoonlijk ophalen. Is dat niet geweldig? Binnen afzienbare tijd. Nou, als je jong bent en je hebt een goede levensverwachting, kan het iets langer duren. Maar het hoeft niet echt heel lang te zijn. Je kunt allemaal in die verwachting leven. Hij komt terug. Hij komt mij halen om in zijn hemelse heerlijkheid binnen te gaan. En dat is ontzettend mooi om dat te doen. Heb je wel eens afgevraagd hoe werkelijk dat is? Ik heb heel veel gepraat met mensen die op het punt staan dat ze door de Heer thuisgehaald worden. Een voorbeeld heb ik misschien al eens genoemd. Iemand had gevraagd of ik kwam. Hele grote leven. Dus ik naar hem toe in het ziekenhuis, de kerel. Die zei, laat Han nog maar even komen. En dat hebben ze doorgegeven. Dus ik naar hem toe in het ziekenhuis. De zuster zegt, hij slaapt, mag niemand bijkomen. Ik zei, ja, maar hij heeft gevraagd of ik kom. Oh, ik ga het hem even vragen. Zij hem wakker maken. Hier is iemand voor u. Mag die komen? Ja, laat maar binnenkomen. Dus toen was hij wakker. En toen zeg ik, hoe is het? En toen zegt hij, fantastisch. Ik ga waarschijnlijk vannacht naar de Heer toe. Misschien morgen. Maar het is fantastisch met mij. Ik zei, nou, dat is goed om te horen. Die realiteit, de dokters zeggen tegen hem, medisch gezien, waarschijnlijk vannacht, misschien morgen, kan nog ietsje langer duren, kunnen ze nooit precies zeggen. En toen zegt hij, vanmiddag zijn al mijn kinderen bij me geweest. Dat vind ik ontroerend als ik dat hoor. Al mijn kinderen zijn bij me geweest en samen hebben we gebeden en ik heb ze stuk voor stuk de handen opgelegd en gezegend. Zij, ben je nou klaar om heen te gaan? Ja, zegt hij. Alles is betaald. Alles is betaald. Hij kon rustig heen gaan. Hij heeft diepe indruk gemaakt. Vooral op mensen in het ziekenhuis. Die zien heel vaak mensen die in zo'n situatie zitten. Deze man die had zo'n hoop op eeuwig leven. Dat was werkelijkheid voor hem. Dat was zo tastbaar. Dat zag je aan alles wat hij deed. Ik geloof, weet niet zeker of ik verteld heb, maar ik heb aan het begin van het jaar een test gehad. Ik kreeg te horen dat ik een melanoom heb, of had. Had, mag ik nu zeggen. En de dokter zegt, ja, dat is kwaadaardig en dat is levensbedreigend. Toen dacht ik, oh, dat is een beproeving. Hoe sta ik nou echt in het leven? Kom ik nou in grote paniek en denk, oh, help, zal niet lang meer duren? En toen dacht ik aan de vrienden van Daniël. En die koning die zei tegen hen, nog één kans en dan buig je voor mijn beeld. En als je het waagt om het niet te doen, wie zal jullie, welke God zal jullie redden uit mijn hand? En toen zeiden die vrienden, koning, het is eigenlijk niet eens nodig om uw antwoord te geven. God heeft de macht om u te redden, om ons te redden uit uw hand. Maar zelfs als hij het niet doet, dan zullen we nog niet buigen voor uw beeld. Nou, ik begrijp dat die koning erg boos werd. Maar ik vond het zo'n mooie houding van die vrienden, hè. Die hebben het geloof dat God de macht heeft om te redden. En toen heb ik een analogie hiervan gedacht. Heer, u hebt de macht om mij van deze ziekte te redden. En toen moest ik wel even slikken en toen dacht ik, maar Heer, zelfs als u het niet doet. Wilt u me dan de moed en de kracht en het vertrouwen geven en de genade geven om met u verder te gaan? En toen ik dat tegen de Heer gezegd had, toen voelde ik heel veel vrede en rust van binnen. En toen dacht ik, mijn leven staat in eeuwigheidsperspectief. Als ik hier mag blijven leven, ik geniet geweldig van mijn leven. Met alle mensen die van me houden en waar ik van hou. Met onze kinderen, onze kleinkinderen en onze vrienden. Geniet ik elke dag geweldig. En mijn vrouw, daar moest ik mee beginnen. Hè? Ik kan nog best verder. Ik heb het heerlijk naar mijn zin hier. Stel je voor dat de Heer mij gaat bevorderen tot eeuwige heerlijkheid. Hoe is dat? Nee, liever niet. Nee, liever niet. Even wachten. En toen dacht ik, dit is een win-win situatie. Toen ik dat aan mijn zoon vertelde, zei hij, ja, dat klopt. Dat zei Paulus ook. Jezus, die is mij, of het leven is mij, Christus. Ik leef met hem. En sterven, dat is winst. Dat is mijn gewin. Geweldig als je dat mag ervaren. En dan zie je dat geloven in God realiteit gaat worden. En dat heeft te maken met een diepe verbondenheid met hem. Dagelijks met hem optrekken. Gevoed worden door zijn woord. Bemoedigd worden door zijn belofte. En dat is, hé, hij is weg. Oh, dat was ook de laatste, vandaar dat hij weg was. Ik wou nog even zeggen, bij al die andere teksten die erbij staan, staat wees waakzaam, maar pas op dat zonde je niet afleidt. Dat je niet door zonde meegesleurd wordt. Wees nuchter en wees waakzaam. Petrus zegt het ook heel mooi, wees nuchter en wees waakzaam, want de duivel, de tegenstander, gaat rond als een brullende leeuw wie hij kan verslinden. Dan moet je helder zijn, dan moet je nuchter zijn. Dan moet je niet in een roes leven van allemaal dingen die er in wezen niet echt toe doen. En vandaar de vraag, wees wakker, wees paraat, wees er klaar voor als Jezus terugkomt. En ik hoop dat u, als u kerst viert, dat u kunt zeggen, Heer, dank u wel dat u was. U bent geboren, u bent voor ons gekruisigd, u bent opgestaan. Dan gaan we vieren op dit moment. Hij zal lekker kerst vieren, maar bedenk dat er meer is tussen hemel en aarde. Hij is er op dit moment, hij is er elk moment voor jou. En wat nog veel beter is, hij zal komen. Jezus, hij zal komen met gejuich. Diep in mijn hart leeft dat geloof. Jezus, hij zal komen. Amen.
Voordat we het avondmaal gaan